Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog steeds Anna Enquist, naar aanleiding van haar nieuwe roman Want de avond. En voor het nieuws hadden we het onder andere over de teloorgang van de klassieke muziekwereld en het vreemde contrast met die peperdure instrumenten waar haar personages op spelen. En ook over die piano die haar zo lang aangaapte totdat het weer echt nodig was om erop te spelen. We hebben nog een half uur en ik wil je graag even meenemen naar de andere kant van de wereld. Dat wil zeggen, een deel van het nieuwe boek speelt zich af in Shanghai. Twee personages vluchten daar eigenlijk heen. Min of meer voor het, naar aanleiding van wat hen overkomen is. Waarom daarheen?
Ja, waarom daarheen? Nou, dat die Hugo ging vluchten, dat zit in zijn karakter. En dat Caroline hem achterna gaat, dat komt omdat ze het niet meer verdraagt hoe haar man haar achter haar aan zit. En haar zit te dwingen om weer cello te gaan spelen. En dat ze weer tot leven moet komen. En ze verdraagt dat niet meer, dus ze vlucht naar Hugo toe. En dat in China is, ja, dat komt omdat ik zelf daar een paar keer geweest ben. Dus dan kan je toch met wat, ja, is het wat makkelijker om erover te schrijven. Ik ben een paar keer geweest met het Letterenfonds. Want een aantal jaar geleden was Nederland eregast op de boekenbeurs in Peking. En het jaar daarvoor zijn we met een heel klein groepje schrijvers alvast in Shanghai lezingen gaan doen en zo. En daar heb ik inderdaad een jongen ontmoet, een altviolist, die mij daardoor dat conservatorium heeft rondgeleid. En ik ben daarna die twee literaire uitjes, zijn we daar ook met vakantie geweest een paar keer.
Naar diezelfde plek toch, waar je nieuwsgierig naar was geworden?
Ja, nou, die vakantiereizen, dat was wel in verschillende delen van het land, om er wat meer van te zien. Maar ja, ook dat je vliegt dan wel op Shanghai of op Peking of zo, dus dan ben je weer daar.
Wat sprak je er zo in aan?
Nou, ja, dat het zo ontzettend vreemd blijft. Dat je weet en leest dat het zo'n ontzettend oude cultuur is. En dat je er geen greep op krijgt. Je begrijpt niet hoe die mensen voelen en denken. Maar vooral, je begrijpt niet hoe ze voelen. Je weet natuurlijk ook die recentere geschiedenis met die culturele revolutie. Daar heb ik ook wat een en ander over gelezen. Hè? Ook wel romans van Chinese schrijvers die dat hebben meegemaakt. En je begrijpt het gewoon niet.
En dat conservatorium toch, dan ook niet? Of is dat dan eigenlijk een wereld die zo bekend is dat die erop lijkt?
Ja, dan hoorde ik die altviolist, die jongen, hoorde ik dan een Brahms-sonate spelen. En denk ik, ja, het is toch hetzelfde.
Toch wel.
Maar ja, dan ging hij vertellen over dat hij enig kind was en dat hij zo'n dankbaarheid voor zijn ouders had. En alles wat je associeert met opgroeiende kinderen hier zo in Europa. Van iets van een kritische houding over de ouders.
Al die dingen die je in die therapeutische sessies van je muzikanten hoorde, van die studenten.
Nou, precies, ja. En dat lijkt daar dan allemaal niet te zijn. Of ze zijn bezig met andere dingen. Dus heel raar contrast tussen aan de ene kant dat het heel verwant is. Hè, dus je kan denken, oh ja, maar hij houdt net zo van Brahms zoals ik dat doe of zo. Hè, er zijn geen verschillen. En aan de andere kant dat je denkt, hoe is het mogelijk?
Maar in die zin is dat land China, als je bij wijze van spreken met een literair uitje naar Zuid-Afrika was geweest, was Caroline misschien ook naar Zuid-Afrika gevlucht.
Had ook gekund, want ik ben ook wel eens met een literair uitje naar Zuid-Afrika geweest. Ja.
Ja, maar het is natuurlijk niet toevallig dat het uiteindelijk China geworden is. Want juist wat je nu omschrijft is volgens mij heel belangrijk geworden voor het boek. Dat die manier van omgaan met wat er in mensen gebeurt in de Chinese cultuur. Ja. Je bent ook, denk ik, in elk geval Caroline doet dat, in kinderthuizen gaan kijken. Ja. En daar zie je natuurlijk ook hoe kinderen die geen ouders meer hebben omgaan met die trauma's.
Ik ben niet zelf in dat soort tehuizen geweest, hoor. Dat soort informatie heb ik vooral van internet. Maar ik heb wel gezien bijvoorbeeld dat op straat mensen die mismaakt zijn of die met een kind rondsjouwen wat gehandicapt is, uitgelachen worden. Misschien valt dat mij op, dat soort dingen, dat ik daar heel erg op let of zo. Maar dus een totale andere houding dan wat wij hebben. Maar ja, dat zegt ook in het boek die arts die ze dan daar tegenkomt. Die zegt, je moet niet vergeten dat dat in de middeleeuwen bij ons precies hetzelfde was. Dat is ook zo.
Wat zegt dat je over de manier waarop wij daarmee omgaan?
Ja, dat bij ons dan die verlichtingsidealen en die beschaving, dat is wat meer geïncorporeerd. Hè? Dat wij meer het idee hebben van, nou ja, die zwakkere mensen, daar moeten we gewoon voor zorgen.
Hè, dat op zich klinkt dat als iets goeds.
Ja, ik hoor het mezelf ook wel zeggen. Hè? Van, je kan de beschaving van een land afmeten aan hoe ze voor hun zwakzinnige bewoners zorgen. En dan ben ik ook, daar sta ik ook nog steeds wel achter. Dat vind ik ook wel. En in dat opzicht zou je dan China misschien een onbeschaafd land kunnen noemen. Maar het is natuurlijk helemaal geen onbeschaafd land.
Dat is het gek eigenlijk.
Ze hebben een beschaving die misschien nog wel ouder is dan de onze. Dus dat is het vreemde. Ja. Dat je eigenlijk steeds verbijsterd bent over dat land.
Ja. En juist ook over het onderwerp waar je zo, dat je zo na aan het hart ligt. Het verwerken van, nou ja, zoals je het zelf graag zegt, mensen die een klap hebben gekregen.
Ja, dat vond ik ook, nou, dat staat in het boek ook wel, denk ik, duidelijk een paar keer beschreven. Dat die enorme klap van die culturele revolutie, dat is nog veel erger dan dat er hier eens orkesten moeten fuseren. Of dat de radio zegt, we kunnen het wel met 1 in plaats van 5 orkesten doen.
Een collectief trauma eigenlijk.
Ja, en alles wordt echt, mensen worden gewoon echt gewoon weggepest. En moeten hun handen gaan bederven in de steengroeven. En het conservatorium in Shanghai is 10 jaar dicht geweest.
Je zou kunnen zeggen, aangezien het heel goed gaat met China en met de economie en alles, dat het een succesvolle manier is van je maatschappij inrichten. Die focus op het collectief ten opzichte van dat eindeloze aandacht besteden aan het individu.
Ja, dat denken wij dan misschien in zo'n...
Maar ja, wij denken natuurlijk eigenlijk van niet, want wij denken dat het belangrijk is, dat individu, toch?
Ja, maar wij zijn misschien dan heel vermoeid geworden, al die problemen die met dat individualisme samenhangen. En dat je dan idealiserend gaat kijken naar zo'n collectieve samenleving. Dat kan ik me herinneren uit de studententijd, dat we dat ook deden. Ik dacht, nou, communisme is heel goed voor hele arme landen, weet je wel. Terwijl, ja, dat je zo door de staat gepest en gedwongen wordt, dat kan natuurlijk nooit goed zijn.
Ja. Interessanter dan wat die individuele personen met hun trauma doen, vind ik zelf eigenlijk hoe andere mensen, hoe ze naar elkaar kijken. Dus eigenlijk hoe ze omgaan met het trauma van de ander. Mm-hmm. Dat is volgens mij wat je echt ook wilde onderzoeken en laten zien in dit boek. Het lijkt mij ook dat het uiteenvallen van die relaties, zoals je dat nu omschrijft, is dat niet bijna onvermijdelijk? Dat gebeurt na zo'n gebeurtenis?
Ja, maar je zou je ook kunnen voorstellen dat ze juist elkaar in die muziek wel weer vinden. Als de ergste golven zijn gaan liggen. Maar dat gebeurt niet. Het lijkt, ja, misschien toch ook, kan je denken, het lijkt wel alsof ze ook de kans aangrijpen om hun leven een nieuwe wending te geven. Dat zou je ook kunnen denken.
Herken je het bij jezelf dat die relaties onder druk kwamen te staan na dat grote drama in jouw eigen leven?
Ja, dat herken ik zeker wel. Ja, ja.
Hoe werkt dat?
Nou ja, dat je ook mensen, sommige vrienden kwijtraakt en dat andere vriendschappen juist verhevigen. En wat ik ook heel erg herken is dat de heilzaamheid van het samen muziek maken. Ja, nee, ja. Dat herken ik zeker wel.
Wat een van de ingewikkeldste dingen aan dit traject waar ook deze personen in zitten, lijkt mij dat op een gegeven moment mensen, ook als mensen in eerste instantie heel erg veel begrip hebben voor wat er in je omgaat, verdwijnt dat op een gegeven moment. Mensen kunnen niet begrijpen dat zoiets blijft, lijkt mij. Dat lijkt me iets wat heel vaak voorkomt. Herken je dat ook?
Je bedoelt algemeen in de rouw.
Ja.
Ja. Nee, dat is zeker waar. Ja, vandaar dat er ook allemaal boeken bestaan. Het zijn zoveel fases. En als die doorgelopen zijn, ben je klaar. Of dat mensen denken van, nou, na 1 jaar of na 2 jaar of na 5 jaar, dan moet het wel klaar zijn.
Is dat de grootste misvatting over rouwen?
Dat is een enorme misvatting, ja. Maar ik denk dat het gewoon te bedreigend is voor mensen om zich te realiseren dat, ja, dat dit soort dingen gewoon nooit overgaan.
Is dat zo?
Ja, dat is wel zo. Ja, tenminste, ja, in mijn ervaring. Je leert natuurlijk, je merkt dat je doorgaat met leven. He, dus je ontwikkelt een leven daarnaast. Maar ja, dat gaat niet over of zo. Of dat gemis wordt niet minder. Of,
ook niet na 10, 15 jaar?
Nee, nee. En daar wordt eigenlijk nooit veel over geschreven of gezegd.
Wordt er ook geen onderzoek naar gedaan?
Nou, niet dat ik weet, maar ik zit niet meer zo in die wereld van de wetenschap.
Het lijkt
wetenschap,
heel belangrijk hoor. Onderzoek,
ja,
toch?
Ja, ja. Dus het is meer wat ik, ja, wat ik bij mezelf zie, of wat ik eventueel in de praktijk zie. He, dat dit soort hele heftige dingen, dat gaat niet over, nee, nee.
Maar betekent dat voor jou het omgaan met het overlijden van je dochter nu eigenlijk nog dezelfde plek in je leven inneemt als 15 jaar geleden?
Ja, het is meer dat je leert om het te hanteren. Dat is ook zo'n klinisch woord. Maar dat je eraan wendt dat dat er is. Maar heel veel natuurlijk in de ontwikkeling van mensen, waar ook dan vaak de psychotherapie over gaat, is het accepteren van dat het is zoals het is.
Ja.
Heel veel dingen in een mensenleven gaan niet over de manier waarop je bent opgevoed, zal nooit overgaan. He, de impact die dat heeft. Maar je kan het wel accepteren zoals het is. In plaats van er aan te blijven lijden of tegen te blijven vechten of zo.
Accepteren dat je eigenlijk veel minder controle hebt over je leven dan je zou
willen. Dan je zou willen. Ja, ja.
Ja. Je kunt er tralies voor je ramen bouwen, maar dat heeft al helemaal geen zin.
Nee, nee. Nee, die man, die Jochem, die concretiseert het echt. Hè. Die is natuurlijk gewoon ook ontzettend angstig geworden door wat er gebeurd is. Maar hij wil dat dan beheersen. Ja, dus dan gaat hij zich helemaal verschansen in dat beveiligde atelier. En dan gaat hij dat huis waar zijn vrouw dan nog woont, gaat hij helemaal vol met tralies zetten. En beveiligingsdingen met zijn sloten en weet ik wat. Ja.
Wat ik nou interessant eigenlijk vind, is dat er staat, op die roman staat heel duidelijk, dit is een vervolg op een eerdere roman, maar hij is volstrekt los te lezen. Dat is ook zo. Hè? Er is niets dat je mist, dat je ontgaat als je die andere nog niet hebt gelezen. Nou is het zo dat ik eerst die laatste heb gelezen en daarna de eerste.
Ja.
En het interessante daaraan vind ik dat je eigenlijk een soort omgekeerd idee krijgt ten opzichte van hoe jij het zelf bedacht hebt. Namelijk, ik kom erachter welke complexen die mensen eigenlijk al hadden.
Ja. Ja.
Voordat het misging. Ja. Ja. En dan merk je dat dat huwelijk lag natuurlijk eigenlijk al.
Lag al uit elkaar. Ja.
Uit elkaar. Want ze hadden natuurlijk al iets heel heftigs meegemaakt. Namelijk hun kinderen zijn overleden bij een heftig ongeluk. Die Hugo die staat al op het punt om zijn biezen te pakken. En heeft eigenlijk alleen maar bij wijze van spreken dat trauma nodig om dat dan ook daadwerkelijk te gaan doen.
Ja.
Is het wat dat betreft zo'n heftige gebeurtenis als een soort formule? Gebeurtenis, karaktereigenschappen. En dan kom je uit op een bepaalde reactie die past bij dat personage?
Nou, ik vond het wel leuk om dat uit te zoeken en ook aan die vier mensen te laten zien hoe mensen globaal reageren op zo'n bedreiging en op dat geweld. He, dat je mensen hebt die willen gaan vechten, die worden kwaad. En je hebt anderen die zich totaal distancieren, zoals die Caroline een ijskonijn wordt. En je hebt mensen die op de vlucht gaan, zoals die Hugo. Of mensen die het zo op zo'n hele naïeve manier proberen goed te praten en te vergoelijken, zoals Helene eigenlijk doet.
Zijn dat eigenlijk vier archetypen uit de praktijk?
Dat is wel iets wat je, ja, dat zou je wel uit de psychologie kunnen halen, ja. Ja. In ieder geval dat vechten, vluchten of verstarren, dat zijn wel geëikte patronen onder hoe mensen op gevaar reageren.
Ik vind het eigenlijk zo fascinerend dat je er altijd al mee bezig bent geweest, nog voordat het je eigen leven ging tekenen. En dat je dus eigenlijk al hebt geprobeerd om dingen te verbeelden en te verklanken, waarvan je eigenlijk nog helemaal niet kon weten hoe het echt zou zijn.
Nee, maar weet je, mijn hele werkzame leven als psychotherapeut, dat ging natuurlijk altijd over hoe mensen weer opkrabbelen na een trauma of iets van die aard. Dus ik ben eigenlijk altijd bezig geweest met ja, wat voor veerkracht zit er in iemand en hoe kan je dat...
Kun je dat bij wijze van spreken meten? Want je zegt ook ergens dat hoe ouder mensen worden, hoe minder veerkracht ze hebben.
Ja, dat is denk ik wel zo. Zoals alles met de ouderdom wat minder wordt. Die flexibiliteit.
Waar zit het kantelpunt dan? Want ergens ben je jong en dan, als bij wijze van spreken, op hele jonge leeftijd je ouders wegvallen of je broer of zus, dan komt dat extreem hard aan, lijkt me. Maar ergens word je dan sterker en dan zit er een kantelpunt in het leven?
Nou ja, er zit natuurlijk wel zo wat veel mensen ook hebben, zo halverwege het leven, van ik ben over de helft. Of als ik nog Chinees wil leren, moet ik dat nu gaan doen, anders gaat het niet meer. Of zo, hè? Dat mensen denken van ja, nee, wat ik altijd heb gewild, dat zal ik niet meer bereiken in mijn leven. Of zoiets. Maar ik geloof niet dat je echt een kantelpunt kan aanwijzen, hoor.
Kun je het bij jezelf aanwijzen in je leven, dat kantelpunt dat er was? Of is dat eigenlijk vertroebeld door dingen die gebeuren in je leven?
Ik denk dat het bij mij behoorlijk vertroebeld is, ook door al die verschillende vakken die ik zo naast en achter elkaar heb weten te creëren, weet je wel. Kijk, zo'n vak als schrijver zijn, dat kan je natuurlijk eindeloos mee door blijven gaan.
Ja, je kan er 100 mee worden. Ja, of voetballer was al lang en breed.
Dat was al lang. Of als je danser bent of zo, dan is dat met je 35e echt klaar.
Is dat een overweging geweest toen je begon met schrijven? Of heb je er niet mee bezig?
Nee, totaal
niet. Hier kan ik mee vooruit.
Nee, want toen ik begon met schrijven dacht ik helemaal ook niet aan publiceren. En ook niet dat je daarvan zou kunnen leven. Het is wel een overweging geweest toen ik die psychoanalytische opleiding ging doen. Want toen dacht ik, nou, dan ben ik helemaal niet meer afhankelijk van als ik... Dat ik met pensioen moet of zo. Want dan kan ik altijd in de eigen praktijk gewoon verder gaan, zolang als ik nog bij mijn hoofd ben.
Ja. Je zei ergens dat het misschien wel een uitdaging zou zijn om eens te schrijven over deze fase in het leven. Die fase waarin mensen om je heen wegvallen. Fysieke vermogens minder worden. En ik moest eerlijk gezegd een beetje lachen toen je vervolgens zei, het lijkt me zo deprimerend.
Ja.
En toen dacht ik, kan het deprimerender zijn dan schrijven over traumaverwerking?
Ja, ik denk het toch wel. Ja.
Ja?
Je zegt het zelf al, verwerking. Ik bedoel, er zit toch iets hoopvols in. Dat zie je eigenlijk ook nu in dit boek. Dat die mensen uiteindelijk toch zo ver komen dat ze ondanks de beleving van die traumatische avond, ja, toch wel weer naar elkaar toe lijken te trekken. Dus daar zit, het kan weer goed komen. En met de ouderdom is het natuurlijk zo, dat komt nooit meer goed. Nee, mensen worden dement en worden ziek en gaan gewoon dood. Dat komt niet meer goed. Dus dat vind ik er wel deprimerend aan, ja.
Is het iets waar je mee bezig bent?
Ja, ik ben er heel erg mee bezig, omdat het natuurlijk... Ja, ik ben 72, weet je, op leeftijd. Dus om mij heen worden mensen ziek en sterven ze. Je raakt vrienden kwijt. En
ik hoorde je tegelijkertijd ook net praten over je kleinkinderen en het plezier dat je daaraan beleeft. Dat is natuurlijk een totaal nieuwe fase waar je ook weer tijd en ruimte voor maakt.
Ja, en waar ik ook echt enorm plezier in heb, ja.
Dat je past op ze, je...
Ja, ik praat met ze, ik doe van alles met ze.
Wat is het belangrijkste dat je ze meegeeft?
Ja. Eerst wat me invalt is gezelligheid. Dat het gezellig is om samen een beetje zo in de keuken taartjes te zitten bakken. Of gezellig om in de tuin te kijken wat er nou allemaal weer uitgekomen is. Ja, dat het gezellig is om bij ze te zijn. Dus dat die kleinkinderen mensen zijn bij wie je graag bent. Dat zou ik fijn vinden als ze dat konden voelen.
Ja, het ideaalbeeld van een opa of oma is ook dat hij uit kan stralen, dat hij daar de tijd ook voor heeft. In tegenstelling tot de rennende en vliegende ouders die ook nog allerlei andere ambities hebben, omdat ze nog niet voorbij dat kantelpunt in hun leven gekomen zijn, dat het allemaal niet meer geen zin meer heeft. Ervaar je dat ook zo?
Ja,
dat je die rust naar ze kan uitstralen?
Ja, wij maken daar natuurlijk tijd voor en genieten er heel erg van. Dus ik denk dat de kinderen dat ook echt wel voelen, dat wij het gewoon fijn vinden om bij hun te zijn. Ja.
Ja. Word je ook milder?
In het algemeen, in de ouderdom?
Ja.
Ik heb het idee dat dat een misvatting is in ieder geval. Ik merk dat niet zo. Nee. Nee, zeker in dat vorige boek, een kwartet, kan je dat wel zien. Dat ik me toch ontzettend op zit te winden over allerlei dingen die ik dan een misstand vind.
Ja, bijvoorbeeld die stand van de klassieke muziekwereld.
Ja, en die gezondheidszorgdingen en zo. Daar kan ik me nog steeds over opwinden hoor. Als ik in de krant lees over die idiote administratieve druk die de hulpverleners hebben. En die bezuinigingen op de thuiszorg die geweest zijn. Het afschaffen van de bejaardenhuizen. Nou, ga maar door. Ja, ik vind dat ook geweldig van mijn busjescollega Hugo Borst. Dat hij daar zo'n actie tegen aan het voeren is.
Met zijn moeder, over zijn moeder.
Over zijn moeder en dat programma over dat bejaardenhuis in Rotterdam. Heel goed, moet veel meer dat soort dingen gebeuren.
Ja, raakte je dat? Wat hij maakte?
Ja, zeker. Ja.
Ja, jullie kennen elkaar natuurlijk ook heel erg uit die hardgras tijd. Toch zou je dan weer zeggen, ja, de tijd, een van de voordelen van die tijd is dat hij dan alle wonden op de een of andere manier zou moeten helen. Je schreef in 2008, alweer 10 jaar geleden, dat boek Contrapunt, wat een enorm heftig emotioneel en denk ik het meest persoonlijke boek is dat je ooit hebt geschreven over de dood van je dochter. En je koos daarvoor heel duidelijk voor een, ja, ondanks dat het een heel persoonlijk boek is, een heel afstandelijk perspectief. Je schrijft over de moeder en de dochter. En niet over een ik-persoon of een, en ook geen namen. Zou je dat nu anders kunnen?
Nou, ik denk het eigenlijk niet hoor. Want als je dat dan zo zegt, dan denk ik eigenlijk, oh, daar heb ik helemaal geen zin in. Nee.
Om het dichterbij te laten
veel
komen.
Veel te gevaarlijk. Dat zo, ja, zo echt zo persoonlijk is. Ik vond dit een hele prettige vorm. En ook dat ik die structuur van Bach leende en dat ik zijn leven er nog doorheen kon werken. Dat gaf precies voldoende afstand dat ik het toch kon doen. Ik zie dat helemaal niet voor, maar dat dat op een andere manier zou kunnen. Dat ik dat op een andere manier zou kunnen.
Was dat het moeilijkste boek voor je uit je hele loopbaan om te schrijven?
Absoluut, ja. Ja. Nou ja, moeilijkste. Het was in zekere zin ook het meest noodzakelijke boek. Dat moest gewoon gebeuren. Ik denk technisch het moeilijkste boek is geweest De Thuiskomst. Omdat ik daar met die, ja, dat is een historische roman. En zat ik met die enorme hoeveelheid feiten waar ik geen fouten in moest maken. Dus dat is me een research geweest. Maar dat kwam er in die tijd ook heel goed uit, want dan kon ik daarover nadenken. Maar dat is zeg maar technisch het moeilijkste boek geweest.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat dan, op het moment dat het zo persoonlijk is, dat de ontvangst van zo'n boek ook enorm beladen is. Veel meer dan.
Met Contrapunt, ja, dat heb ik zelfs zo gedaan dat het eerst in Duitsland is uitgebracht. En pas een half jaar later in Nederland.
Om die afstand in te bouwen.
En ik dacht, ik heb geen zin in van die zure recensies over mijn eigen kind. Weet je wel. En
hadden mensen daar respect voor? In de zin dat, heb je het gevoel dat men daar op een andere manier mee omgaat op het moment dat je weet dat dat zo dichtbij ligt?
Nou, ik heb dat risico niet willen nemen. En ik wist dat in Duitsland zijn die recensies, ja, daar kennen ze mij niet zo als persoon, zo goed als hier. Dus dat gaat veel meer over het werk zelf. Dus daar heb je al veel objectievere recensies en veel meer, ja, literair gericht.
Was daar ook niet duidelijk dat dat boek heel erg autobiografisch was?
Wel, dat was wel duidelijk, want in die periode heb ik ook de interviews daar gedaan en zo. Maar ik vond dat prettiger om het eerst maar daar uit te brengen. En dan pas later hier.
Ja.
Ja, dus ik was daar toch
en dat werkte ook in die
voor.
Ja.
En ja, dat werkte ook prima, ja. Ja.
Maar hoe ik weet eigenlijk helemaal niet hoe de reacties waren op dat boek hier.
Volgens mij was dat niet zo beroerd, hoor. Was op die eerdere.
Je bent wel eens kritisch besproken.
Ja, nu nou.
Heel vaak.
Dit boek heb je gezien vanavond in de NRC. Zuur, zuur,
ja?
Zuur. Ja, verschrikkelijk. Ja.
Waarom?
Ja, ik maak toch een soort boeken wat dan die recensent niet aanstaat.
Je vorige boek, dat had ook allerlei elementen die, vaak bij thrillers horen. Een spannende ontsnapping van een crimineel. Ja. Dat zie je dan ook in recensies opduiken. En dat wordt dan vaak ook als een soort van negatief iets. Dus ik kan me ook maar voorstellen dat het ook gewoon leuk is om zo'n boek te schrijven.
Ik vond dat wel leuk, ja. Want het boek daarvoor, dat was eigenlijk een soort persiflage op de doktersroman. Dat was dat boek over die anesthesisten. En ik ben zelf een fervent detective-lezer. Dus ik vond het ook wel leuk om het een beetje spannend te maken. Maar het is natuurlijk geen...
Maar doet dat dan toch een beetje pijn als dat met Dedin geschreven wordt dat het een thriller is? Want uiteindelijk is het niet per se een thriller.
Nee, dat is het niet. Nee, het is eigenlijk nog erger als ze dan zeggen... Het is een thriller, maar... Het is niet goed, of zo zoiets. Dat het dan ook nog niet deugt. Ja. Nee, het is natuurlijk nooit leuk vervelende recensies krijgen.
Maar naar Contrapunt stond in alle kranten dat je zou gaan stoppen met schrijven. En dat kwam uit een interview waarin je zoiets zei. En ik kon me dat eerlijk gezegd ook wel voorstellen dat je dat zei. Want als je zo'n boek hebt geschreven, dan... kan je niet anders op dat moment dan. Is het nu makkelijk om door te gaan?
Zo'n interview van... dat ze dan vragen van... heb je al plannen voor een volgend boek of zo? En ja, zeker na Contrapunt dat ik dacht... nou ja, dat weet ik helemaal niet. Misschien schrijf ik wel nooit meer wat. Nou, en dat wordt er dan uitgepikt. En dat staat dan in de krant. Een beetje onzin.
Nu komt er gewoon deel 3, toch?
Nu komt er gewoon deel 3 als ze allemaal heel oud zijn.
Of misschien daarvoor, een soort van prequel. Daar zit ik wel op te wachten.
Oh ja, dat kan ook nog. Ja,
voor het ongeluk. Ja. Als we dat nou
als ze heel jong zijn. Zo in de conservatoriumtijd van die Hugo en Caroline. Ja.
Ik dank je voor dit gesprek. Het was een... Ja, ik moet erom lachen. Het was helemaal...
Dat het nu al afgelopen is.
Een uur gaat hartstikke snel. Dank je wel, Anne Enquist. Het boek ligt al in de winkel. Ja. Want De Avond heet het. En op de opvolger van het kwartet. Je kunt ze ook meteen... allebei lezen, maakt niet uit in welke volgorde. Dank je wel.
Alsjeblieft.